We openen het evangelie van Jezus Christus zoals Johannes dat heeft opgeschreven in het laatste hoofdstuk, Johannes 21. En we lezen met elkaar de versen 15 tot en met 25. Johannes 21 vers 15 tot en met 25. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, of zoals sommige oude handschriften hebben, zoon van Johannes, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: Weid mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: Volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Dit gerucht nu dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. En als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Geliefde doophouders, gemeente, familie, allen die met ons verbonden zijn thuis. De tekst voor de verkondiging en de woorden die ik jullie ook namens de Heere mag meegeven in deze dienst, vinden we Johannes 21, daarvan het laatste gedeelte van vers 17. Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, Simon, zoon van Jona, weid mijn schapen. We bevinden ons weer aan de wal. De discipelen hebben het bootje verlaten. Nadat ze dat net wat net niet scheurde aan wal getrokken hebben, de vissen hebben geteld, 153, zullen ze misschien nog wel verbaasder zijn geweest bij het zien van dat de maaltijd al klaar lag. Kolenvuur, vissen, brood. Jezus had die vissen van hen helemaal niet nodig. Die hadden zij nodig. Ik ga daar nu niet meer verder op in. Maar ik denk wel even met deze woorden terug aan de tweede paasdag, de dienst. Waar we hoorden van dat bijzonder wonder van lege en van volle netten. Ook hebben we gehoord dat Jezus zich bekend maakte op een bepaalde manier. Hij is wel bewust verschenen aan zijn discipelen als groep. Maar hier, nadat ze gegeten hebben, moet Jezus Petrus nog even hebben. Waarom? Waarom pikt hij Petrus eruit? We weten namelijk vanuit het Lucas-evangelie en vanuit 1 Korinthe 15, waar Paulus over een ontmoeting tussen Jezus en Petrus of Cephas schrijft, dat er een andere ontmoeting al is geweest. Er is een één-op-één contact geweest. Waarom dan nu hier in het openbaar toch wel heel bijzonder deze aanpak? 3 keer vragen met getuigen erbij. Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? Houd je van mij? Ik denk dat er een hele goede verklaring te geven is in het feit dat wij deze gebeurtenis niet los kunnen zien van de verloochening. 3 keer heeft Simon gezegd, met getuigen erbij, ik ken hem niet. Ik ken Jezus niet. Mens, ik weet niet wat je zegt. En nu hier, in de kring van een paar getrouwen, in de intimiteit van de discipelenkring, de broeders onderling, komt Jezus daar zonder er met een woord over te reppen, toch even op terug. Zo is hij. Ik vind dat heel bijzonder. Hij benoemt het niet. En toch, doordat het 3 keer de vraag klinkt, weet Petrus heel goed en de andere apostelen. Nu is het dan ook echt voor eens en voor altijd weg. Wie er ook maar met een beschuldigende vinger straks naar Petrus kan wijzen, Jezus heeft het hem kennelijk vergeven en heeft hem ook heel oprecht, duidelijk 3 keer over, niet alleen een vraag gesteld, maar ook een opdracht gegeven. Jullie. Zo met je eigen scherpe kanten en mooie kanten en minder mooie kanten, met jullie eigen tekort en zonde. Jullie hebben hier in de broeder- en zusterkring van de gemeente 3 vragen gehoord, 3 hele andere vragen. Maar wel 1 keer ja gezegd. Jullie, naar je eigen vermogen, mogen de kinderen van Christus gaan opvoeden. Wie er dan ook ooit nog eens over wil beginnen, hier is het gebeurd. En dat blijft een wonder. Echt. Dan sta je hier niet met de borst vooruit. Dan sta je hier niet zo met een lijst van prestaties. Van natuurlijk sta ik hier. Integendeel. Wat kun je hier niet in Petrus herkennen? Ik wel. Hoef je echt niet alleen maar een klein hartje en een grote mond voor te hebben. Je hoeft je nog niet eens per se in zijn karaktertrekken te kunnen herkennen. Maar wel in dat stukje van puur menselijkheid. Dat je zo snel toch weer aan jezelf denkt. Te weinig aan de Heere Jezus. Dat je op de een of andere manier zomaar weer mee laat nemen door allerlei gedachten en manieren van leven. Waardoor de kern uit je leven verdwijnt. Dat hij voorop gaat. Dat hij je fundament is. Maar dan zegt hij het. Nadrukkelijk vanmorgen ook tot jullie. Gegoten in een vraag. 3 keer over. Bijna hetzelfde. Houd je van mij. Want daar gaat het om. Echt. Papa en mama kunnen 100 boeken lezen over hoe ze jullie moeten opvoeden. Je kunt ter voorbereiding op je huwelijk hele, zeer geschikte literatuur vinden over hoe je een relatie goed onderhoudt. Maar als er geen liefde is, dan is het echt niks. Overigens, als er wel liefde is, heb je alles, maar dan ook echt alles. Soms ook wel eens, ja, narigheid. Dat gaat samen met liefde. Ik heb beloofd aan mijn vrouw dat ik vanaf de kansel niet te veel zal delen. Dat mocht ik in Schonewoerd niet en in Rotterdam ook niet, maar het is gewoon ook echt een voorbeeld. Soms dan zegt ze wel eens tegen me: als je nou het geduld met mij had, wat je met sommige gemeenteleden hebt, dan blijf je altijd zo rustig en zo invoelend. En als ik soms mijn nood even bij je breng, dan blijkt toch dat je ook, ja, inderdaad gewoon een mens bent. Maar dan zeg ik er altijd maar weer bij: dat komt omdat ik van je houd. En omdat er liefde is, is er ook emotie. En dan kun je soms het gewoon ook even niet onder woorden brengen, enzovoort. Dat is ook wat vanmorgen hier naar voren komt bij Simon. Hij wordt bij zijn geboortenaam genoemd vanwege het plechtige van het moment. En Jezus vraagt naar iets heel intiems. Want ja, ten diepste is het een hele eenvoudige vraag. Maar soms kan dat antwoord zo ingewikkeld zijn, vind je niet? Of niet, Levi? Hè? Als mama vraagt: houd je van mij? Dan zul jij misschien kunnen denken: waarom vraagt ze dat nou? Dat weet ze toch? Als het goed is, weet mama dat. Soms krijg je die vraag omdat je wel aanvoelt: misschien heb ik wel iets gedaan waardoor mama misschien denkt: zou die echt wel van me houden? Hoe is dat bij de Heer Jezus? Waarom vraagt de Heer Jezus nou eigenlijk aan Petrus naar het antwoord wat hij al weet? Dat doet de Heer Jezus zo vaak, hè? Hij vraagt iets aan ons, terwijl hij alles weet. Petrus weet dat ook, want die zegt in onze tekst: u weet alle dingen. Waarom vraagt de Heer Jezus? Nou, dat mag hij. Dat mag hij doen. Hij wil namelijk dat Petrus het zichzelf hoort zeggen. Dat het ook echt oplucht. Wat een wonder, gemeente, toch? Het raakte mij gewoon net even toen ik het las, dat ik denk: zou ik die derde keer het toch ook gezegd hebben? Of zou ik zijn gaan zwijgen? Zou ik denken: ja, waarom nu voor de derde keer? Doe ik het niet goed? Mag ik niet zeggen dat ik van de Heer Jezus houd dan? En dat kan toch zomaar weer bij je boven komen en beklemmen. Je denkt: ja, wat zeg ik nou ook eigenlijk? Ik heb nog maar een paar dagen terug het tegenovergestelde gezegd. En toch, Jezus wil dat je het zegt, dat je het zelf hoort zeggen: ik heb ja gezegd. Je hebt ja gezegd tegen hem op de vraag: houd je van mij? Het is opvallend, als je dit gedeelte rustig leest, hoeveel overeenkomsten er zijn, maar ook hoeveel variatie. De herziene Statenvertaling heeft dat prachtig duidelijk gemaakt, door bijvoorbeeld al te werken met de woorden liefhebben en houden van. De Heer Jezus vraagt namelijk de eerste twee keer: heb jij mij lief? Zo is het vertaald. En dan staat er in de grond al het woordje agape. Dat is de meest hoge vorm van liefde. De liefde die God heeft tot de wereld, tot zondaren, tot zijn kinderen. Liefde die alles geeft en niets terugvraagt. Maar liefde die, als je die ontvangt, juist ervoor zorgt dat je zoveel terug wil geven, omdat het zo groot is, zo diep. De hoogste vorm van liefde. Petrus antwoordt steeds met wat dan genoemd wordt een mindere trap van liefde. Ik vind dat niet helemaal goed, dat onderscheid. Filio in het Grieks is niet per se een mindere vorm van liefde, maar een andere vorm die veel meer gaat over liefde tussen mensen onderling. Liefde als vriendschap, liefde als een vertrouwensrelatie. En nu zijn er wel mensen die zeggen: dat is toch wel een hele diepe les, dat hier die variatie plaatsvindt. Dat dus de Heer Jezus het hoogste vraagt. En dat Petrus met iets minder, iets anders beantwoordt. Weten dat het wel heel hoog is wat Jezus vraagt. En het maakt het helemaal bijzonder als je dan de laatste keer hoort dat Jezus zegt: heb jij mij lief? Nee, houd jij van mij? Dan past Jezus zich aan het antwoord van Petrus. Dan gebruikt Jezus niet meer agape in mijn video. Toch heb ik een klein bezwaar bij deze manier van denken. Ten eerste heeft Jezus geen Grieks gesproken en Petrus ook niet. En in het Aramees zit die variatie er niet. Dus het is een keuze van Lucas geweest, om te laten zien dat hier toch wel iets zindert, iets vonkt van... Het valt niet mee om lief te hebben. Jezus vraagt ook onvoorwaardelijke liefde. Hij is het ook waard. Je kunt niet zeggen ja en nee doen. Maar als je nee hebt gedaan, en als je ouders terugkijkt met mij op momenten dat je niet het goede voorbeeld hebt gegeven in de opvoeding van je kinderen, en dat je niet een Christus was voor je vrouw, of dat je als vrouw niet met je man bent omgegaan zoals de gemeente Christus zou moeten dienen. Verloochening, verraad, zonde. Dan is dit de machtige belofte. Jezus vraagt naar de kern. En met wat je ook fout kunt doen. En waar je soms ook terecht moet zeggen. Ja jongens, papa heeft het niet goed gedaan. Of als je het groter wordt en ze ziet dingen bij jullie. Je zegt ja, mijn lieve dochter. Dat weet ik. En dat weet God ook. Maar één ding, er mankeert bij mij genoeg. Helaas. Maar als je mij vraagt of ik van de Heer Jezus houd, zou je dat dan nog moeten vragen? Dat weet je toch. Je weet dat Martijn niet volmaakt is en dat jij niet volmaakt bent. Dat geldt voor jullie ook. Maar als de vraag komt, houdt hij van me? Weet je, als je daar... Ja, moet ik het zeggen? Daar twijfel je dan toch niet aan. Als dat echt is, dan kan er zoveel mis zitten, maar dat zit goed. En dat is ook de basis. Daar moet Petrus aan gehouden worden. Mijn broeder, ik noem je even bij je geboortenaam. Zo plechtig is dit moment. En de broederkring staat eromheen. Heel fijntjes herinner ik je aan wat je hebt gedaan. Maar ik wil dat jij je herinnert. Dat het goed zit. Als Jezus de derde keer zegt, houd je van mij. En dan zegt Simon niet, ja, zoals de vorige twee keren. Dat was echt nieuw voor mij, bij de voorbereiding van deze preek. Ik dacht dat ik al heel wat dingetjes had gevonden, gaandeweg mijn leven in deze geschiedenis, maar dit was nieuw. Twee keer zegt Simon, ja, maar de derde keer, niet ja, maar Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Dat betekent, ik kan niet zonder u. Ik wil niet zonder u. Ik ben bij u alleen maar op mijn gemak. U hebt mijn zonde vergeven. Ik wil u dienen. Dat is het. Dat is het leven met Jezus. En als ik dan terugkijk naar hoe het begon, dan moeten we nog wel even kijken naar de context. De eerste keer dat Jezus bij Simon erover begint, bij de maaltijd is, hebt u mij meer lief dan deze? Om wat voor soort liefde gaat het? Je kunt dat op drie manieren uitleggen. Ten eerste dat Jezus bedoelt, Simon, houd jij meer van mij dan de andere discipelen van mij houden? 1. Houd jij meer van mij dan de andere discipelen van mij houden? 2. Houd je meer van de discipelen dan van mij? Of houd je meer van mij dan van de discipelen, bedoel ik? En 3. Dat kan ook nog. Houd je meer van mij dan van die netten en die vissen hier? Ik vind het nog niet zo eenvoudig om te kiezen waar Jezus op doelt. Maar ik vind het wel heel herkenbaar, eerlijk gezegd, alle drie. Jezus heeft er zo vaak op gewezen, wie vader of moeder, man of vrouw, meer lief heeft dan mij, die is niet waard mijn discipel te zijn. Dus als Jezus vraagt naar de liefde van je hart, dan komt dat er wel op aan. Hoe vaak is het ook niet herkenbaar de keuze te moeten maken tussen je werk, je carrière, je hobby en alle andere ja-woorden die je voor God hebt gegeven. Als Jezus je vanmorgen aankijkt, als vader, als moeder, als opvoeder, Als je zegt dat je mij lief hebt, heb je mij dan meer lief dan al die andere dingen die op zich niet verkeerd hoeven zijn? Merken je kinderen dat? Mijn vader heeft dit beroep. En als Jet groot is, zal ze nog wel eens een keer trots vertellen hoe sterk pa is en zo, en hoe sportief en zo. Maar de allerbelangrijkste vraag is natuurlijk dat onze kinderen kunnen zeggen: mijn vader is allereerst vader. En daarnaast doet hij ook nog wat anders. Als je werkelijk de Heer Jezus lief hebt, zo alleen mag je ook je kinderen lief hebben. Zo mag je ook proberen in het spoor van Jezus te gaan. En dat is niet makkelijk. Hoe bemoedigend het ook is dat Jezus hoort uit de mond van Petrus: u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb, dat Jezus niet zegt: en ik vertrouw je niet. Nee, weid mijn schapen. Zo. Dan heb je je werk, dan heb je allerlei andere dingen. Je hebt de liefde in het huwelijk, je hebt de liefde in het gezin. Maar het allerbelangrijkste is de bron. Heere, u weet dat ik niet zonder u kan. U weet dat ik mijn leven voor u zou willen geven, maar zo ging het niet. Nee, zo ging het niet. Ik moet achter u aan. Dat heeft Petrus moeten leren. Weid zo mijn schapen. Ook daar die variatie, hè? Hoede, weide, schapen, lammeren. Om aan te geven, het is een heel proces. Je mag beginnen bij de kleintjes, als ze jong zijn. En het weiden, dat is eigenlijk allesomvattend wat een herder doet. En het hoeden, dat gaat over bewaken. Ik geef graag deze woorden aan jullie mee in deze doopdienst. Jullie zijn Petrus niet. En toch, als gelovige, wat kun je je herkennen in deze dingen die hij heeft meegemaakt? Maar leer van hem dat als je voor de schapen van Jezus mag zorgen, natuurlijk zijn ze ook voor jullie. En natuurlijk zeg je dat geheel oprecht, dat is er een van mij. Maar besef, het zijn ook schapen uit de kudde van hem. Zo mag je ze opvoeden, want je hebt ja gezegd. Jezus weet alle dingen. Ook dat je soms denkt, het had zoveel beter gekund. Hij weet van alles, van de slapeloze nachten, van de zorgen die je hebt. Dat je soms aan heel veel dingen niet toe kunt komen. Maar hieraan wel. Hiertoe kom je wel. Als je leeft vanuit de liefde. Heren, het is genade en het blijft het. Ik mag de schapen van u weiden. Ik. Onvoorstelbaar, zo is David gebruikt. Zo is Petrus gebruikt. Zo wil hij ons gebruiken. Ik vond het heel treffend dat als ik de brief van Petrus lees, die hij veel later heeft geschreven, dat hij dat beeld ook gebruikt. Als hij de gemeente in de verstrooiing aanschrijft, dan zegt hij: jullie moeten de kudde van God hoeden. En doe dat zonder winstbejag en bereidwillig. Niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Dat is mooi. Dat je kind, maar ook de omgeving, je buren, merken. Zoals hij, zoals zij leeft, daar gaat iets van uit. Dat gaat zoveel verder en zoveel dieper dan dat je elke keer het goede antwoord kunt geven, hoor. Of dat je elke keer met de wijzende vinger aan komt zetten. En dat je elke keer je gelijk wil halen. En dat je elke keer het vijfde gebod erbij moet halen. Aangrijpend is dat. Dat hoor je soms ook. Denk erom, eer je vader en je moeder. Ja, als je dat zo nadrukkelijk moet zeggen en je daarop moet beroepen, dan is er doorgaans wel wat aan de hand, toch? Het zou zo mooi zijn als het andersom is, dat je kinderen het als een geschenk ervaren. Dank u, Heere, dat ik mijn vader en moeder mag eren. Want wat hebt u, ondanks al die gebreken en die zwarte kantjes, toch ook veel in hen geschonken. Zie het dan, Petrus. Wij zouden hem misschien afschrijven. En met Paulus zou die nooit op dubbeltal komen in een gemeente van de hersteld hervormde kerk om te gaan beroepen. Veel te complex, veel te ingewikkeld. Al Petrus wordt hier ronduit ingezet. Je vader en moeder worden vanmorgen aangesproken dat ze jullie mogen opvoeden vanuit de liefde in hun hart tot de Heer Jezus en tot jullie. En als dat samenkomt, kun je alleen maar omhoog kijken. Maranatha. Zoals Petrus dat heeft geschreven in diezelfde brief, 1 Petrus 5, vers 4. Je mag een voorbeeld zijn voor een ander in die kudde. Doe wat de goede herder deed. Nee, je kunt het niet zoals hij, maar begin er maar aan en houd het maar vol in zijn kracht. Want zo komt de kudde er doorheen, totdat de opperherder verschijnt. 1 Petrus 5, vers 4. En dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid ontvangen. En onverwelkbaar, dat betekent dat de bloemetjes nooit meer doodgaan. Dan is er nooit meer herfst. Dan is het leven echt anders dan een gestadige dood. Dan is het leven eeuwig leven. Ik vind dat tot op heden steeds het meest ontroerende gedeelte in heel het formulier. Dat zinnetje in dat gebed. Totdat wij uiteindelijk voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. En dat woordje rechterstoel, dat doet heel veel mensen huiveren. En terecht, als je iets te verbergen hebt. Terecht, als je beseft, moet ik daar als zondaar eenmaal staan en de boeken worden geopend? Terecht. Maar wat hebben wij in ons leven gehoord? Wat geven wij onze kinderen mee? Dat de rechter de redder is en de redder de rechter. De reddende rechter. Die komt en die gaat op de troon zitten. En wat een zegen als dan dat gebed verhoord is wat in de doopdienst gebeden is. Het doel van je leven bereikt. Dat je een kroon krijgt van het eeuwige leven. Dat je daar met je kinderen op de nieuwe aarde, opgestaan uit de dood, eeuwig mag leven. Eeuwig mag loven. En zoals ze vroeger zeiden, eeuwig mag lieven, liefhebben. Dan hoeft Jezus nooit meer te vragen, houd je van mij? Dan mogen wij elke dag laten zien, zie hoe lief ik u heb. Zie hoeveel wij van u houden. Geliefde ouders, de gemeente, hier en thuis. De vraag is heel eenvoudig. Wat denk je van de Christus? Als je er nou niet toe kon komen, hè? Gewoon oprecht en eerlijk. Zeggen van, ik heb niks met hem. Dat kan ik toch ook niet zeggen? Nee, dat kun je niet zeggen. Ja, kan wel, maar dan bedrieg je jezelf. Dan bedrieg je een ander. En Jezus bedrieg je er niet mee. Als het niet van binnen uitkomt, als het niet met geloof gepaard gaat. Als het een verstandshuwelijk is of zo. Daar vraagt Jezus niet naar. Maar ga dan niet naar huis en klap niet de laptop dicht met van, oh, dit was een preek, nou helemaal niks voor mij. Dan klinkt hier het appel, het bevel vanuit de liefde. Als je niks hebt voor hem, heeft hij wel zijn liefde voor u, voor jou. Hij stierf voor ons, zal Paulus laten schrijven, toen wij nog zondaren waren. En dan reikt hij je de hand. Ook al ben je zelf misschien niet gedoopt. Ook al heb je tot op heden met het instituut kerk bitter weinig. Dan zomaar een ontmoeting met hem. Door mij heen. Dat wat hij wil is je hart. Je leven. En als je zegt ik zou niet weten hoe dat moet. Dan wil hij dat je leren. Zoals hij het Petrus leert. En zoals wij het onze kinderen mogen leren. Amen. Als antwoord op de verkondiging. Psalm van David. Psalm 116 vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer.